Aflevering 84 van V for Valentine, met deze week een hele bijzondere aflevering, een hele speciale aflevering. Ik heb naast mij een gast zitten met wie ik afgelopen weken, maanden hele bijzondere en intense gesprekken heb gehad. Waar ik heel van heb geleerd over mezelf en over het leven. En ik dacht van, ik wil graag die wijsheden wil ik graag delen met de rest van de wereld. Dave Wright, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn.
Ik wilde je introduceren als Dave Wright. Je bent hypnotherapeut.
Ja.
Maar dan klopt. Zeg jij meestal, ja, dat ben ik niet.
Ja, dat ben ik niet. Dat doe ik.
Ja. Maar ik heb... Ik ken je via mijn vriendin Tiska. En voor mij de eerste keer dat ik bij je kwam, een paar maanden geleden, heb ik het heel erg gehad over een aantal zaken waar ik tegenaan loop, wat ik ook vaak in de podcast bespreek. Ik denk dat we in een tijd leven bij de wereld zo bijna gek aan het worden is, waar we het ook vaak over hebben. Ook mensen die vaak in een hypnose zitten, dat het heel belangrijk is dat mensen zichzelf staande kunnen houden. Weten wie ze zijn, waarvoor ze staan, om een beetje weerbaar te zijn tegen die wereld. En het is een onderwerp waar ik het wat vaker aan bod komt. We hebben ook een vaak aflevering gehad waarbij we het hadden over de ongeziene epidemie.
Ja.
En dat betekent, zeg maar, dat stond voor... Dat is na een uitspraak gedaan van iemand die zei... Als je beseft hoe groot de impact is van mensen die emotioneel zijn verwaarloosd in hun jeugd en hoe zij daardoor door het leven gaan en welke gevolgen dat heeft als je kijkt naar onderwijs en gevangeniswezen en zorgkosten, depressies en dergelijke, dan is dat zo'n groot thema, maar er wordt zo weinig over gesproken dat het eigenlijk een ongeziene epidemie is. En ik vind het belangrijk, en ik denk dat een van mijn missies in het leven is dat ik mensen graag de tools wil geven om zichzelf te kunnen zijn en weerbaar te kunnen zijn en een belangrijk onderwerp van deze podcast, zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor alles in hun eigen leven. En dat is eigenlijk waar wij het ook over gehad hebben.
Absoluut.
Dus ik wil eigenlijk, ja, volgens mij toen ik bij je kwam, toen of misschien even eerst beginnen, waarom ben je hypnotherapie gaan doen?
Nou, eerst om mezelf te helpen, want ik dacht, ja, misschien is het leuk om andere mensen te helpen, maar toen was mijn zelfvertrouwen, zelfbeeld zo laag dat ik dacht, ja, dat kan ik nooit doen, maar ik kan mezelf wel helpen.
Mm-hmm.
En ik had zelfhypnose ontdekt en dat was heel bijzonder, want ik dacht, oh, ik kan gewoon mezelf hypnotiseren, ik wist niet dat je dat kan. Dus ik had dat gedaan en ik was stom verbaasd hoe makkelijk het was. Niet alleen maar om jezelf te hypnotiseren, maar om jezelf te programmeren met nieuwe suggesties, met nieuwe gewoon ideeën die helemaal anders waren dan degene die daarin zat, van mijn ouders of zo bijvoorbeeld. Mijn moeder was heel... Ze was gewoon constant mij aan het afkraken. En ze gewoon, je bent waardeloos. Je bent gewoon niks waard. Je bent een teleurstelling. Je bent een schande.
Hmm.
En die suggesties toen gingen gewoon gelijk binnen. En die worden gewoon onderdeel van mijn werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dus heb ik die ervaring van, oh, ik ben waardeloos. Ik ben een teleurstelling. En dat is mijn hypnose.
Mm-hmm. Ja, maar dat is een beetje het ding. Mensen hebben vaak een programmering, een opvatting over zichzelf gecreëerd die hen niet helpt.
Nee, helemaal niet helpend.
En eigenlijk is het iedereen staak om daarachter te komen en die programmeringen, zeg maar, weer ongedaan te krijgen.
Absoluut, ja.
En voor mij de eerste keer dat ik bij je kwam, toen kwam ik met een voorbeeld van mezelf, waarbij ik, ik heb het hier ook in de podcast verteld, dat ik op vakantie een paar maanden geleden heel erg tegen mezelf ben aangelopen. En ik vertelde dat ik dan in een discussie / ruzie met mijn vriendin kwam en ik dacht dat ze hele gemene dingen tegen me zei. En toen... Maar toen door heel veel geduld van mijn vriendin hebben we daar dan over gepraat. En toen merkte ik eigenlijk dat ik het vooral persoonlijk opvatte. Dat ik iets heel erg vond wat niet zo erg was. Omdat ik namelijk mezelf ging afwijzen in dat... op het moment dat zij, zeg maar, een opmerking naar mij maakte. En dat was zo'n sterke programmering. En volgens mij... een van de mooiste dingen die jij gezegd hebt toen zei van, is dat je eigenlijk oké moet zijn met heel veel zaken die er gebeuren. En dat eigenlijk de crux is van een fijner, beter leven kunnen leiden.
Ja, precies. En dat oké is een soort herkenning oké. Dus je zegt dat het oké is, maar een betere definitie is, je zegt dat het herkend wordt of dat het waargenomen wordt. En dan blijf je uit de dualiteit en blijf je uit de soort de oordelen van jezelf.
Mm-hmm.
Dus je herkent het. Je zegt dat bijvoorbeeld als een suggestie binnenkomt van je eigen programmering, van iemand anders. En het zegt, jij bent waardeloos. Dat is een hypnotische suggestie.
Mm-hmm.
En als jij dat voor zoete koek slikt, dan komt het gewoon gelijk binnen. En wordt het een onderdeel van jouw hypnose, van jouw werkelijkheid. Dus als je tegen dat suggestie zegt, nou dat is oké dat jij dat zegt.
Mm-hmm.
Dan ineens zeg je ten eerste, dat ben ik niet. Dat ben jij die dat zegt.
Mm-hmm.
En ik ben die persoon die waardeloos is. Dat is een mening van jou.
Mm-hmm.
En dus koppel het terug. En ik noem dat dan zelfliefde, onvoorwaardelijke liefde.
Mm-hmm.
Want ik zeg niet dat het goed is of slecht is. Ik zeg eigenlijk, het is herkend
mm-hmm.
dat jij dat zegt. Het is waargenomen dat jij dat zegt.
Mm-hmm.
En dat ontkracht dat hele, de hele suggestie.
En jij als in jijzelf of als in...
Jij in de programmering in je hoofd. Want het is de programmering die zegt gewoon, jij bent waardeloos.
Ja.
Of in dat geval met jou gewoon, je vriendin zegt dat je gewoon iets bent of zo.
Mm-hmm.
Maar het soort, het resoneert met iets van binnen dat zegt, oh ja, dat klopt, mm-hmm. weet je wel. En dat klopt helemaal niet. Het
ja.
klopt voor de programmering wel,
mm-hmm.
maar niet voor jij. Want jij bent het hier en nu. En het hier en nu is gewoon open, gewoon flexibel, gewoon heeft geen programmering, is een soort neutraal en transparant.
Mm-hmm.
Net zoals een beeldscherm dat is. Dus een beeldscherm is altijd neutraal en transparant.
Mm-hmm.
En beeld komt erop en dan dat beeldscherm neemt een soort de kwaliteiten van dat beeld aan, zeg maar. Maar van het beeldscherm maakt niks uit wat voor beeld daarop komt. Het beeldscherm zegt altijd, jij mag er zijn.
Mm-hmm.
Het is oké dat jij hier bent.
Mm-hmm.
Het zegt niet tegen een oorlogfilm zo, dat willen we niet hebben, weet je wel. Het is te veel bloed en te veel dood. Het beeldscherm zegt dat niet.
Mm-hmm.
Het heeft onvoorwaardelijke liefde voor elk beeld die daarop verschijnt.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk je hart. Je hart is precies hetzelfde. Je hart zegt, het is, that's it.
Mm-hmm.
Het komt met geen oordeel. Het is goed, het is slecht. Dat is een oordeel, dat is wat hierboven gebeurt.
Ja, want eigenlijk wat je zegt is dat, zeg maar, we voelen ons vaak... onzeker of slecht, omdat we zelf een bepaalde gedachte daarbij hebben.
Ja, een betekenis eigenlijk.
We oordelen over een bepaalde situatie of een gebeurtenis. En dat is natuurlijk ook volgens mij wat Boeddha zegt. Die zegt van, het is niet de gebeurtenis waardoor je slecht voelt. Het is jouw gedachte over die gebeurtenis waardoor je slecht voelt.
Ja.
En jij hebt wel invloed op datgene wat je denkt. En dat is wat jij zegt. En een van de dingen die ik... Wat ik zelf heel erg met mezelf heb meegemaakt, is eigenlijk bij mijn allergrootste angst is, ik heb heel erg last van verlatingsangst.
Mm-hmm.
En toen ik bij jou kwam, toen vertelde ik ook dat het dat het niet zo goed ging, zeg maar, op de vakantie. En dat ik dus dan heel erg word getriggerd in mijn verlatingsangst. En bang bent dat mijn vriendin me gaat verlaten. Toen zei je ook van ja, toen zei jij, en dat vond ik het allersterkste, zei van ja, maar dat is oké.
Ja.
En dat is een hele andere benadering van wat ik vaak hoor, dat mensen, zeg maar, bepaalde dingen goed proberen te praten. Maar het gaat er niet om. Het gaat erom dat jij bij elke situatie zegt dat het is oké wat er gebeurt. Je overleeft het wel als je vriendin verlaat. Het is niet leuk, maar het rechtvaardigt niet vaak de angst en de triggers die het met zich meebrengt wat we nu hebben, omdat we dus niet lekker in ons vel zitten.
Absoluut.
En ik vind dat nog steeds een van de mooiste ervaringen, want ik denk dat het namelijk ook voor heel veel andere dingen geldt. Ik heb het dan met verlatingsangst, maar het kan ook over alle dingen die gebeuren in de wereld dingen op je werk of je familie of je persoonlijke of zakelijke relaties. Er kan heel veel gezegd worden, maar als jij dat niet als oordeel neemt of als waarneemt, dan doet dat je veel minder of misschien wel niks.
Ja, want je bent neutraal. Je bent net zoals dat beeldscherm. Dat beeldscherm zegt, ja,
wat bedoel je daar precies mee?
Want dat beeldscherm maakt geen oordeel over dat beeld. Dus laten we zeggen dat er een oorlogfilm komt op dat beeldscherm. Dat beeldscherm zegt tegen de oorlogfilm, jij mag er zijn zoals je bent.
Mm-hmm.
Misschien een film komt over de natuur of zo. Het beeldscherm zegt tegen dat film, jij mag er zijn zoals je bent.
Mm-hmm.
Maar de persoon die naar dat beeldscherm kijkt, die is degene die zegt, oh, die oorlogfilm, die hoef ik niet.
Mm-hmm.
Die moet weg.
Mm-hmm.
En als hij niet weggaat, dan... En ben ik niet blij mee of wat dan ook.
Mm-hmm.
Die natuurfilm, oh, die mag er wel zijn. Dus de persoon hier is degene die oordeelt, terwijl je hart is degene die herkent en waarneemt. En als je hier blijft, dan ineens maakt het niks uit wat er hier gebeurt.
Mm-hmm.
Dus als iemand zegt, je bent waardeloos of zo, dat is wat dit zegt.
Mm-hmm.
Maar als jij jezelf herkent als gewoon zijn. En wie zegt dat je waardeloos bent? Mm-hmm. En wat maakt het uit?
Mm-hmm. Want jij hebt heel vaak het verschil gemaakt ook tussen, zeg maar, wat je doet nu ook naast. Je hebt het hoofd en het hart.
Ja.
En het hoofd is eigenlijk continu bezig met het oordelen. Je had een hele mooie metafoor over een man en een vrouw in een relatie.
Ja, een man en een vrouw in een relatie. Dus je hebt gewoon je hebt de vrouwelijke energie, je hebt de mannelijke energie. En die zijn totaal anders natuurlijk. Vrouwelijke energie, liefde geven, liefde ontvangen, gewoon empathie tonen, verbinden, gewoon contact maken, connectie maken, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Mannelijke energie, gewoon allemaal analyseren, bekritiseren, gewoon doelen bereiken, gewoon problemen oplossen. Dus laten we meteen een voorbeeld nemen. Dus de vrouw en de man, die wonen samen in een huis en overdag, dan gaan ze gewoon weg, doen ze eigen dingen. Iets is gebeurd tegen de vrouw, mag niks zijn wat het is. We nemen een voorbeeld, we zeggen iets gebeurd is en ze voelt zich teleurgesteld of wat dan ook. Mag niks zijn wat voor emotie het is, gaat mm-hmm. over de mechanisme en niet over de emotie zelf. Dus ze komt thuis en ze zegt tegen de man, hey, weet je wat, ik ben zo teleurgesteld, dit is wat er gebeurd was en dit en dat en zo. Wat denk je dat ze van de man wil? Wil ze dat de man luistert of wil ze dat de man haar probleem oplost?
Mm-hmm.
Wat zou je denken?
Luisteren.
Luisteren natuurlijk. Wat doet de man meestal?
Oplossen.
Probeert op te lossen.
Mm-hmm.
Want hij denkt dat dat gevoel van teleurstelling een probleem is.
Mm-hmm.
Wat zegt ze dan tegen hem wanneer hij probeert op te lossen wat eigenlijk geen probleem is?
Want dat vind ik een hele mooie inderdaad. Ik vind, dat is wat ik ook besefte. Ik dacht altijd dat bepaalde emoties, dat wilde ik niet. Ik wilde bepaalde dingen niet voelen. Ik drukte dingen weg. En dat is ook heel vaak een discussie over, zeg maar, dat het heel vaak in het mannelijke ligt, dat mannen niet geneigd zijn om te luisteren, of niet te luisteren, maar in ieder geval om hun emoties helemaal te doorvoelen.
Ja.
En dan ga je dus in een gevecht met de werkelijkheid. Je gaat Precies. in gevecht met dingen die gewoon een gegeven zijn, waar je niks aan kan veranderen.
Precies dat.
En dat vond ik heel mooi, dat je eigenlijk in zo'n situatie, zeg maar, hetzelfde krijgt als wat je net schetst, is dat je hoofd, dus je krijgt vanuit je lichaam krijg je een gevoel.
Ja.
En je hoofd gaat dat dan proberen op te lossen. Precies. In plaats van dat je gewoon luistert naar die emotie.
Absoluut.
En dat vond ik een hele mooie metafoor. Want je vergelijkt het inderdaad vaak. Is dat inderdaad ook een soort van klassiek voorbeeld tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Dat vrouwen gewoon gehoord willen worden. En mannen denken, ja, maar ga dan gewoon X of Y doen.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet waar het om gaat. Het gaat om het gezien worden. Iets wat vaak in onze jeugd ook niet gebeurd is.
Absoluut. En daar komen alle problemen vandaan. Want het is geen probleem dat je dat voelt. Mm-hmm. Maar dit denkt, dat is een probleem.
Mm-hmm.
En het creëert een probleem, omdat het wat niet het probleem is, probeert op te lossen.
Mm-hmm.
En dat is het juist. Want als ik terugga naar die metafoor,
mm-hmm.
als hij gewoon niet luistert, wat zegt ze tegen hem? Ze zegt tegen hem, jij begrijpt mij niet.
Mm-hmm.
Jij luistert niet.
Mm-hmm.
En hij denkt, ik luister de laatste half uurtje, waar heb je het over? Gewoon maar nou luisteren. Het is een misverstand, mm-hmm. dat is het. Maar als hij luistert, dan zegt zij, oh, jij begrijpt mij. Want hij probeert het niet op te lossen. En als ze dat kunnen uiten, na een bepaalde tijd, dat gevoel van teleurstelling in dit geval,
mm-hmm.
gaat vanzelf weg. En dan zegt ze tegen hem, oh, jij begrijpt mij. Wij maken een diepere connectie.
Mm-hmm.
Want je begrijpt mij op een gevoelsniveau. Je probeert het niet op te lossen.
Mm-hmm.
En dat is wat hier gebeurt. Dus gewoon het gevoel van teleurstelling komt naar boven. En net zoals je net zo mooi zei, dit denkt, oh, dat voelt niet goed, ik moet dat oplossen. En dat voelt niet gevoeld. Het wordt niet herkend.
Mm-hmm.
En dan gaan we terug naar wat ik zei daarvoor. Dat is dat herkenning. Het wil herkend worden. Het wil niet beoordeeld of veroordeeld worden of wat dan ook.
Mm-hmm.
Het wil alleen maar herkend worden. Jij bent er. Jij mag er zijn. En dus net zoals wat je zei, als je dat niet doet, dan ga je tegen de werkelijkheid in. Ga je nooit winnen. Maar dit is meer een soort herkenning. Ik voel me zo momenteel.
Mm-hmm.
En dat is oké. Het is oké om het te voelen. Er is geen probleem meer. En na een bepaalde tijd, als je dat liefdevolle en nieuwsgierige aandacht geeft, dan gaat het vanzelf weg. En ineens besef je, dat was nooit een probleem.
Mm.
Nooit een probleem.
Mm-hmm.
Het probleem was dat ik dacht dat het een probleem was en ik probeerde het steeds op te lossen.
Mm-hmm.
En daarom blijf je in dat loop voor jaren. Soms heb ik mensen die naar mij toe komen en die zeggen, ja, voor 40 jaar probeer ik dit op te lossen. En ik zeg tegen ze, dat is precies de reden waarom het daar nog steeds is. Je probeert het op te lossen. Je kan het niet oplossen. Je kan alleen maar ontvangen,
mm-hmm.
herkennen, helen, balanceren. Ik kan het niet oplossen.
Maar, misschien is dat, ik vind het wel, en ik zit even te kijken of mensen het kunnen volgen, zeg maar, in de zin van, ik begrijp helemaal wat je zegt, ook over die het belang van je voelen van je gevoel.
Ja.
Ik heb het eerder gehad over The Body Keeps the Score. Dat is dat boek waar dat in staat, dat alle trauma wat we hebben ervaren gaat vastzitten in ons lichaam. En dat het dus, en omdat we dat vaak onderdrukken, en dat het doel is dat je dat weer probeert te voelen. Maar wat ik mooi vind wat jij zegt, is dat emotions are your teacher.
Ja.
Weet je, emoties zijn je lessen. Emoties zijn boodschappers van iets anders. En
precies dat.
We zijn dus heel vaak bezig met die emoties te onderdrukken, waardoor we dus een soort van krampachtig bestaan gaan leven. Dat je gaat maskers opzetten in plaats van dat je gewoon jezelf bent. En voor mij wat ook waar jouw website voor staat, is maar dat je tot je volste potentie kan gaan leven. Want het is zo inherent menselijk om emoties te hebben.
Ja.
En ik snap dat je niet emotioneel moet zijn in de zin van dat je met elke, dat je zeg maar, want angst is natuurlijk ook een emotie. Mm-hmm. En vanuit angst te reageren zou ik ook niet per se aanraden. Maar het is wel, ik vind het mooi dat je zegt van, ja, je emoties zijn ervoor bedoeld om naar te luisteren. Want het lost iets, of het wil je iets vertellen.
Ja, precies.
En
het geeft inzicht.
Ik merk ook heel vaak dat als ik zelf angstig word, onzeker word van iets, dat ik dan dat hier heel erg aan de slag ga.
Weet druk
je, wordt. Druk wordt en dingen wil gaan oplossen. In plaats van dat ik na het gewoon zeg van, ja, maar het is bijvoorbeeld gewoon oké om die gevoelens te hebben.
Absoluut.
Ja, en wat voor een, met jouw website is de zelfrealisatie.
Punt Amsterdam.
Punt Amsterdam, ja. Inderdaad. En dus wat jouw missie is om mensen dus hun volste potentieel te laten bereiken.
Ja.
En wat denk je, wat zit dat het meest in de weg?
Nou, gebrek aan zelfliefde zou ik het noemen.
Een gebrek aan zelfliefde. En waar komt dat vandaan?
En dat komt vanuit dat in plaats van herkennen, je bent constant mee bezig met oordelen.
Mm-hmm.
Om in een soort bepaalde structuur te passen, zodat je gewoon andere mensen kunt pleasen.
Mm-hmm.
En dus voorwaardelijke liefde van hun krijgen, omdat jij aan hun verwachting voldoet.
Mm-hmm.
Dus dan zeggen ze, oh ja, dan ben je goed, weet je wel. Dat mag. Maar als je niet aan hun verwachting voldoet, dan word je afgewezen en je bent niet goed genoeg. Dat is voorwaardelijke liefde natuurlijk.
Mm-hmm.
En onvoorwaardelijke liefde is dat pure herkenning van wat er in het hier en nu aan het gebeuren is. Oeh. Zonder oordeel. Dus je herkent, dus in het geval van de emotie,
mm-hmm.
je herkent dat het er is, maar je probeert het niet weg te krijgen. Je probeert het niet te veranderen. Je probeert het niet eens te begrijpen. Het hoeft mm-hmm. niet. Het is daar. Jij bent hier. Je maakt connectie.
Mm-hmm.
En je laat het zich uiten. En je luistert. Je voelt het of je kijkt. En op die manier gaat het vanzelf weg.
Ja, en ik denk dat dit, zeg maar, ik denk dat na wat jij zegt, dat ben ik met je eens. Het gebrek aan zelfliefde is denk ik een heel groot probleem in onze samenleving. Ik denk dat ik had het 2 weken geleden nog in de podcast met Boris erover, dat denk ik ook namelijk de reden is dat veel mensen, bijvoorbeeld een van de meest gebruikte maskers die je ziet is politici, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat politici ook heel veel mensen zijn die dus niet die zelfliefde hebben gehad. Ook niet weten hoe ze die zelfliefde zelf aan zichzelf kunnen geven.
Ja.
En dus maar met maskers op gaan lopen en bepaalde zaken, weet je, dus dat externe gaan proberen te zoeken.
Absoluut.
Dus in dit geval omdat je dan op een podium staat en de media luistert naar je weet ik veel wat en je allemaal belangrijke dingen aan het doen bent. Maar ik denk, ik ben al heel lang hiermee bezig met van en het belang van zelfliefde, maar ik heb nooit echt begrepen hoe je dat nou precies doet.
Ja.
En waar we het net over gehad hebben, zeg maar, dus het mechanisme waarbij als er een emotie opkomt, dat je daar even bij aandacht voor hebt, dat je daarbij stilstaat, dat je dat gewoon ervaart,
mm-hmm.
in plaats van dat je dat probeert op te lossen en dus, dus eigenlijk op een bepaalde manier afwijst.
Ja.
Dat is voor mij de crux geweest voor een hele nieuwe manier van kijken en omgaan met zaken.
Absoluut.
Waarbij ik heel vaak nog een soort van, als er een probleem zich opdeed, dat bij een ander wilde neerleggen. Begrijp ik nu van, maar het gevoel wat ik voel, dat heeft te maken met een interne mechanisme wat ik mezelf heb aangeleerd. En nu ben ik dus, ja, sinds het gesprek met jou ben ik mezelf wat heel erg aan het afleren. Maar ik wil mensen duidelijk maken, en ik hoop dat kunnen doen, dat mechanisme van zelfafwijzing zo simpel is eigenlijk om te draaien, maar wel essentieel.
Ja, absoluut.
En dus dat je en dat er dus een situatie waarbij je dus je hebt een gevoel en je hebt een hoofd en je hoofd wil dat gevoel eigenlijk oplossen.
Ja, de mannelijke energie wil de vrouwelijke energie oplossen.
De man die tegen de vrouw zegt van oh ja, maar je bent teleurgesteld, ja, maar kan je niet gewoon dit gaan doen? Zeg maar, ja. Dus niet luisteren. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met je eigen gevoel. Dat gevoel moet je gewoon even naar luisteren. En dan los je dat op. Ja, ik vond dat. Jij noemt dat de magic key.
Ja.
Want je zei tegen mij, ik heb een aantal dingen geprobeerd, zeg maar, om meer om zeg maar te groeien in die zelfliefde. Mm-hmm. En uiteindelijk merkte ik dat dit zeg maar het meest effectieve is geweest.
Ja. Ik noem het de geheime magische sleutel. Ja, gewoon. Ja. En waarom geheim? Want niemand lijkt dit te weten. Het is zo simpel en zo onschuldig zinnetje. Mm-hmm. Dat niemand lijkt het te weten hoe sterk het eigenlijk is en hoe krachtig het eigenlijk is. En magisch, omdat ik ontdekt heb dat het alle negatieve programmering kan gewoon neutraliseren. Mm-hmm. Ik kan verdedigingsmechanismes die zijn zo'n mentale mechanismes hier, die probeer je te beschermen van oncomfortabele gevoelens. Die kun je gewoon uitzetten met het gewoon. Je kan gewoon tijdens een regressie kun je achter gesloten deuren komen waar je onderbewuste traumatische ervaring daar achter gezet heeft. En je kan gewoon die openmaken gewoon met deze sleutel. Is gewoon, je kan gewoon overal gebruiken.
Maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je die?
Nou ja, mensen die naar mij toe komen, die komen omdat ze gewoon bepaalde traumatische ervaringen in het verleden hebben meegemaakt. En die hebben nog last van in het hier en nu. Mm-hmm. En die zouden dan noemen dat een soort trigger of zoiets. Die zeggen, ja, ik word vet getriggerd wanneer dit gebeurt. En ik vind het heel naar. En ik
heb je voorbeelden?
Typisch voorbeeld is dat iemand boos wordt op iemand, maar is helemaal overdreven gewoon. Omdat in het verleden gewoon iets is gebeurd waar ze gewoon dat niet rechtvaardig vond. En ze mochten de boosheid niet uiten. Mm-hmm. Dus voor hun ouders of wat dan ook. Dus het wordt opgesloten achter slot en grendel door je onderbewuste.
Wat wordt opgesloten?
De soort de traumatische ervaring wat er gebeurd was. Dus stel dat gewoon iets gebeurd was. Ik weet niet, iets uit mijn hoofd. Stel dat je gewoon in elkaar geslagen werd of zo. En je werd vet boos daarop. En, maar je mocht dat niet uiten. Stel dat het gewoon op school gebeurd was. En je mocht het gewoon, je komt thuis. En je was boos, maar je ouders, die staat dat niet toe. Die zeggen, ja, je mag niet boos worden. Dus dan heb je dat gewoon op slot een grendel gezet. Mm-hmm. En het kan zich niet uiten. Dus je wil dat boosheid uiten om te zeggen, ik ben echt boos hierover, weet je wel. Ik ben vet in elkaar geslagen, was echt oneerlijk. En ik wil dat uiten. Maar je ouders heeft gezegd, dat ga je niet doen. Dan mag je niet boos worden. Dus het wordt op slot een grendel gezet. En wat gebeurt dan is dat later in je leven, wanneer kleine dingetjes gebeuren, het resoneert met dat wat opgesloten is. En je gaat heel overdreven reactie krijgen van, wauw, je gewoon heel overdreven boos worden op iemand. Gewoon woedend of zo over de kleinste dingen. Mm-hmm. En dat is een soort aanwijzing dat zegt, eigenlijk is er nog iets in het onderbewuste daar dat vergeten is en is achter slot en grendel gezet. Mm-hmm. En die mag je gewoon openmaken aan dat boosheid. Zoals we zeiden, de boosheid nu mag naar boven komen. Mm-hmm. En het mag herkend worden. Mm-hmm. Niet zeggen dat het goed is of slecht is, dat het juist is of niet juist is. Daar gaat het niet om. Het wordt herkend. Je mag je boos voelen nu. Mm-hmm. Terwijl toen mocht het niet. Van je ouders bijvoorbeeld.
Ja, maar dus eigenlijk gaat het erom dat er in het verleden dus dingen van jezelf zijn afgewezen die bij jou als mens horen, als persoon.
Ja.
En dat je nu als volwassen persoon dus die delen weer moet zien.
Ja, die willen herkend worden. Want ik noem het de soort de uitsmijter aan de deur. Mm-hmm. Dus de uitsmijter aan de deur heeft de lijst van bepaalde delen van jou die wel mogen zijn en andere delen die niet mogen zijn. Dus een typisch voorbeeld van de mannelijke kant is dat je mag niet huilen. Mm-hmm. Want als je huilt, je bent gewoon een watje en zo, weet je. Je mag niet huilen, dus je mag dat niet aan je ouders laten zien, dat je huilt. Maar misschien heb je heel veel verdriet van binnen, heel veel pijn. Dus vaker de boosheid komt dat verdriet beschermen. Want dat verdriet is heel pijnlijk en heel gevoelig. En dat boosheid komt als een soort, weet je, je komt er niet bij. Ik ga gewoon beschermen. Dus je onderbewuste heeft een soort lijstje van alle dingen die mogen er zijn en mogen er niet zijn. Dus laten we zeggen dat in jouw geval, je bent een man, je mag je verdriet niet laten zien, je mag niet huilen. En je hebt meerdere dingen meegemaakt en je wil gewoon huilen, maar het mag niet. Dus het onderbewuste heeft dat uitsmijten. Die uitsmijten zegt, verdriet, je staat niet op mijn lijst, weet je. Dus geluk komt langs en de uitsmijten zegt, oh, geluk mag er zijn van hun, van die ouders, mag er zijn, mag gewoon laten zien. En misschien empathy komt langs, oh, empathy, je staat op mijn lijst. Maar als verdriet langskomt, jij staat niet op mijn lijst. Jij mag er niet zijn. Dus jij wordt afgewezen. Wat het tegenovergesteld is van zelfliefde, is zelfafwijzing. Dus dat deel van jou die zich heel gewoon verdrietig voelt, die mag er niet zijn. Dus hij wordt nu twee keer afgewezen. Ten eerste gewoon door je ouders, maar ten tweede door de uitsmijter van binnen dat zegt, ja, ik mag jou niet laten zien. Want als ik dat doe, dan worden zij niet blij. En ik wil dat ze blij met mij zijn, want ik heb liefde van hun nodig. Wat voorwaardelijke liefde is natuurlijk. Want je mag alleen maar liefde hebben als je dit, dit en dit doet. En als je dit, dit en dit niet doet, dan krijg je geen liefde. Dan krijg je geen aandacht. Dan krijg je geen warmte van ons. Want je wordt gewoon afgestraft. Je moet beter doen en zo. En dat is hoe het werkt. Dus na een bepaalde tijd heeft deze uitsmijter een hele reeks van delen van jou die er niet mogen zijn. En die worden gewoon constant afgewezen de hele tijd. Dan stel je lichaam als een soort tank even voor met benzine. En die emotie is benzine. Dus na een bepaalde tijd wordt het steeds afgewezen, Die tank wordt gewoon steeds voller en voller en voller. Tot op een bepaald punt waar gewoon de tank helemaal vol is. Nou, stel dat het helemaal vol is met boosheid. Komt iemand langs en die zegt de verkeerde ding tegen je. En je gaat gewoon, het is net als een vonkje in dat gewoon benzine. Je gaat gewoon, je wordt gewoon woedend op die persoon. En die persoon denkt, oh, wat heb ik gedaan? Ik zei iets gewoon, dat is helemaal overdreven. Dat komt omdat er gewoon naar boosheid en niet mocht zijn. Het mag zich niet uiten, de vrouwelijke energie mocht zich niet uiten. En is gewoon opgebouwd, opgebouwd, opgebouwd. Tot het gewoon tot het punt komt waar het explodeert. En daarom wil je eigenlijk je kan wel meerdere tools doen, maar bijvoorbeeld met de regressie kun je teruggaan naar de allereerste keer dat de boosheid naar boven probeert te komen, maar het mocht er niet zijn. En je kan dat soort herprogrammeren, herbeleven en zeg tegen de jongere ik, stel dat het gebeurd was toen ik 5 was, zeg tegen de jongere ik toen die 5 is, nu mag je dat wel voelen. Het is oké nu om dat te voelen. En op die manier kan die boosheid helemaal uitkomen. En wat vaker gebeurt is dat de rest die daarna gekomen was op dat tijdlijn, komt ook eruit. En ineens is je tank leeg. Je hebt geen boosheid meer. Niet voor dat in ieder geval. Het betekent niet dat je nooit boos op dingen of iemand zou worden. Maar dan is het altijd binnen proportie. Het is niet buiten proportie meer, want je tank is niet vol. En dit kan met alles. Kan met verdriet, kan met schaamte, kan met gewoon alles en nog wat. En dat is de reden waarom je eigenlijk terug wil gaan en die deuren openmaken waar deze delen van jou eigenlijk als een gevangen zitten. Gewoon. Die mogen er niet zijn. Die mogen niet gezien worden, gevoeld worden. En die mogen niet gehoord worden. En waarom is dat? Want je onderbewust dat je jong bent, het weet, ik kan best wel veel dingen voor je doen, maar ik weet niet hoe je gewoon een dak boven je hoofd moet krijgen. En ik weet niet hoe je kleding voor jezelf moet regelen en eten. Maar die twee mensen, als je ouders hebt, die lijken het wel te weten. Dus ik ga doen wat zij zeggen. Ik ga hun pleasen. En als ik hun please en die zijn blij, dan krijg ik voorwaardelijke liefde. Want het zijn op voorwaarden. En als ik niet goed doe, niet presteren of niets bereiken of wat dan ook, dan wordt dat van mij afgepakt. En die gevoelens, die delen van mij, die mogen er niet zijn. En dus creëer je gewoon traumatische ervaringen die nooit herkend worden.
Ik vind het heel herkenbaar wat je zegt over zeg maar die boosheid en die trigger. Ik merk dat ik dat zelf ook kan hebben in verschillende momenten dat ik inderdaad dat ik iets zwaarder opvat dan het eigenlijk is, inderdaad. En een van de dingen die je daarover gezegd hebt toen is dat je moet proberen heel erg bewust te blijven.
Ja.
En
dan mag proberen, gewoon, want moet is druk.
Ja.
Dus als je moet zegt, dan is dat een soort druk en een soort stress en zo. Maar als je zegt, ik mag meer bewust worden. En niet eens proberen, want dat soort suggereert dat het niet gaat lukken.
Ja, precies. Dus
ik mag meer bewust worden van mijn eigen gevoelens en de eigen programmering die hier is. Want mensen maken zich wijs dat ze, dat programmering, dat ben ik.
Ja, precies.
Maar dat is niet zo. Dat ben je niet.
En dat vind ik ook wel een van de dingen die je merkt op het moment dat je heel erg bezig bent met persoonlijke, emotionele, spirituele ontwikkeling, hoe je het ook wil noemen, is dat je moet altijd in staat zijn om degene die je was op te offeren voor degene die je kan worden.
Ja, precies.
En ik denk dat dat een van de meest moeilijke dingen is wat ik heb gemerkt. Want je bent zo soort van verknocht aan dat idee van wie je bent. Je hebt een soort van je hebt een zelfbeeld gecreëerd en daar hou je heel erg aan vast.
Een identiteit eigenlijk.
Maar daarom zei ik net in het begin ook van, ja, ik wil niet zeggen, ik weet dat ik niet moet zeggen, je bent een hypnotherapeut.
Daarom zei ik het niet.
Dat is zo'n zelfbedacht construct.
Ja.
Maar ik denk, een van de dingen die je adviseerde om te kunnen doen, om daar een beetje los van te komen, is ik weet, ook dat boek wat ik heb gelezen, de Untethered Soul, die praat over die seat of consciousness.
Ja.
Dus dat je eigenlijk achter de emotie moet. Er gebeurt natuurlijk de hele tijd heel veel dingen in heel de wereld. En helemaal, als je kijkt nu, we hebben nu 2 jaar coronapandemie en alle maatregelen gehad, waar we het ook heel vaak over gehad hebben. En die onzin is nog niet voorbij. Dus je moet een manier gaan vinden om bewust en gecenterd te blijven. En dat is door op die seat of, dat boek noemt dat de troon, of jij noemt het de troon, het boek noemt het de seat of consciousness te gaan zitten, waarbij je alles eigenlijk een beetje voorbij ziet komen zonder je eraan te verbinden.
Ja,
zeg ik dat goed?
Ja, maar dichtbij. Ik zou zeggen gewoon dat je eigenlijk het bewustzijn bent waarin alles gebeurt. Dus dingen komen langs en dingen gaan weg. Dus je lichaam is constant aan het veranderen. Je gedachten zijn constant aan het veranderen. De buitenwereld is constant aan het veranderen. Anders, alles verandert vanaf het moment dat je gewoon hier bent gekomen. Behalve één ding. En dat is je vermogen tot besef. Je waarnemingsvermogen. Het vermogen om deze veranderingen te kunnen waarnemen. Dat is nooit veranderd. En op het diepste niveau, dat is wat je bent. Je bent dat. En dat is net zoals dat beeldscherm. Dat beeldscherm is neutraal en transparant. Het kan alle beelden laten zien, alle vormen laten zien, maar het is niet de beelden en het is niet de vormen. Het is neutraal en transparant. Dus een andere woord die ik heel graag gebruik is awareness. Je bent pure awareness. Dus alles komt in jouw besef. Je neemt het waar en het gaat het weg. Maar jij bent hier altijd. Jij bent het hier en nu.
En waarom is dat belangrijk?
Want dat is eigenlijk wat je bent. Dus op het moment dat je denken een identiteit aan jou wil verkopen en zegt, oh, jij bent dit, dan kun je dat herkennen en denkt, oh, dat is een uniform die je mij probeert te verkopen. Dat is een identiteit die je mij probeert te kopen.
Wat is daar mis mee?
Nee, helemaal niks mis mee. Maar als je uit die soort tunnelvisie wil blijven van dit is wie ik ben, dan is dat een van de makkelijkste manieren om dat te doen. Want het is net alsof dat ik denk dat ik deze hoodie ben of zo, omdat ik deze hoodie nu aan heb of zo. Ik ben hoodie niet, maar hij staat aan mijn lichaam. Dus het is een uniform, een identiteit is eigenlijk een uniform die het denken je probeert te verkopen en zegt gewoon, dit is wie je bent. En als jij dat accepteert, dan ben je dat, zolang als je dat accepteert. Maar op het moment dat je beseft, hé, wacht even, ik ben neutraal en transparant. Ik ben het hier en nu. Ik ben niet de persoon. De persoon komt en gaat de hele tijd, maar ik kom en ga niet.
Maar ik denk toch, want volgens mij is dat, ik vroeg net van waarom is dat belangrijk, want voor mij is dat, want dat is misschien niet helemaal duidelijk. Van waarom zou je niet een identiteit mogen aanmeten?
Ik zeg niet dat je het niet mag.
Waarom zou je het niet willen?
Maar het is wel goed om te herkennen wat je eigenlijk bent. Want de persoon is een soort proces. Dus dat proces begint en verandert de hele tijd.
Mm-hmm.
Maar dat waarin dat proces gebeurt, is wat je eigenlijk echt bent. En het is heel krachtig om te blijven beseffen, blijven de herkenning van wat je echt bent. En dan kom je niet in een soort in de hypnose van, oh, ik ben deze persoon en ik ben beperkt op deze manier en ik kan dit alleen maar en ik kan dat alleen maar. Er is niks mis mee. Tegelijkertijd is het heel krachtig om te beseffen wat je eigenlijk bent.
Ja, precies. Want ik denk dat wat je wil zeggen is dat het denken kan je bepaalde maskers verkopen.
Precies.
Wat je niet bent. Het is niet erg als je... en aan die maskers kunnen misschien bepaalde opvattingen hangen, zoals ik mag niet dit of dat, waardoor je jezelf belemmert in helemaal jezelf te kunnen zijn en dus jezelf weer op een bepaalde manier afwijst.
Ja, want een identiteit is eigenlijk een beperking. Het is een soort structuur en jij bent onbeperkt potentie.
En dat vind ik wel mooi. Dat is eigenlijk een hypnose. Want dat is iets waar we het ook vaak over hebben in de podcast, over die hypnose die we zien en gezien hebben. Eigenlijk de massa-psychose die we gezien hebben, zeg maar, afgelopen 2 jaar. En wat nog steeds ook gaande is. Je ziet dat mensen eigenlijk niet meer zelf kritisch kunnen nadenken, omdat ze vastzitten in een hypnose. Maar op persoonlijk vlak gebeurt dat zeg maar ook heel veel. En daarmee belemmer je jezelf in het bedenken wat mogelijk is voor jou.
Absoluut, ja. Want het is een beperking eigenlijk. Een identiteit is een beperking.
Ja.
Zelfs als je identiteit is van iemand die super spiritueel is en dit en dat, dat is ook een beperking. Want jij bent uiteindelijk oneindig potentie.
Mm-hmm.
En daarom is het goed om dat te blijven beseffen, blijven herkennen. En dan val je niet in de hypnose van, oh, ik ben deze persoon en ik moet mezelf bewijzen en ik moet mensen pleasen zodat ik voorwaardelijke liefde van hun krijg of zoiets.
Mm-hmm.
En weet je, ik ben eigenlijk de onvoorwaardelijke liefde. Dat ben ik en dit gebeurt allemaal in mij.
Mm-hmm. Ik probeer even te kijken of ik een voorbeeld kan bedenken van mezelf wat mensen misschien dan herkenbaar vinden. Mm-hmm. En ik zit te kijken of ik dat durf zo om persoonlijke dingen hier op tafel te leggen. Maar ik vond een van de grootste openbaringen was inderdaad, ik heb last van verlatingsangst. Dus in de relatie met Tis, mijn vriendin, kwam naar voren dat ik last heb van onzekerheden. En dat heb ik toen gezegd. En dat die onzekerheden, dat zij dat onaantrekkelijk vond, zeg maar.
Ja.
En wat voor mij dan weer een trigger veroorzaakt van, oh shit, ik ga verlaten worden.
Ja, precies.
En wat jij zei is van, ja, maar het is oké dat zij dat zo vindt.
Ja.
Want ik merk dat ik daar dus al tegen wilde vechten, zeg maar. Ik wil dat niet. Maar jij zegt, het is oké dat ze dat vindt. En het is zelfs oké als ze je zou verlaten, zeg maar. En we hebben net nog niet heel duidelijk gehad, volgens mij, over die magic key. Want volgens mij is dat namelijk datgene wat ik daar dus heb toegepast. Van, het is oké als dat gebeurt. Maar dat kan je dus overal doen.
Ja. En het is dat woord ook oké. Het heeft een soort speciale, bijzondere betekenis wanneer je gebruikt in die situatie.
Want waarom is dat bijzonder?
Want dat woord, het triggert je intellect. Wanneer je zegt dat het oké is, je intellect hoort het als een oordeel.
Mm-hmm.
En als het niet mee eens is en de programmering in jouw identiteit op dat moment het niet mee eens is, dan komt dat allemaal naar voren. En het probeert je gewoon wijs te maken of het probeert je in dat idee, in dat identiteit te houden. Door te zeggen, ja, dat is helemaal niet oké. Ja, je gelooft het zelf niet en dit en dat. Maar je hart, het hoort dat als dat is herkend. Dus als je zegt, oh, dat is oké dat ik verlaten word of zo. Je hart hoort het als, oh, dat is herkend dat ik misschien verlaten word. Maar je hoofd hoort het als, nee, dat wil ik helemaal niet. En het komt met alle weerstand. En dat is wel mooi, want al die weerstand is in het donker van het onderbewuste. En daarachter heb je niet zoveel invloed op. Maar op het moment dat het gewoon naar voren komt in het licht van jouw bewuste aandacht, dan kun je gewoon de programmering neutraliseren door te zeggen dat het oké is voor alles wat hij tegen je zegt. Dus misschien zegt hij, ja, ze gaan je verlaten. Nou, dat is oké dat jij dat denkt. Dat zegt de programmering, dat zeg ik niet. Ik ben de identiteit niet.
Hoe bedoel je dat?
Ja, maar de programmering zegt dat toch. Gewoon als het in je hoofd komt en zo, ah, maar het is helemaal niet oké als ze gewoon als mij verlaten. Wie zegt dat?
Mm-hmm.
Zegt bewustzijn dat? Of zegt het denken dat? Zegt een idee dat? Een identiteit dat? Het is een identiteit die dat zegt. En probeert je te hypnotiseren. Probeert je te wijs te maken dat jij de persoon bent die verlaten wordt. Maar dat ben je niet. Je bent het bewustzijn. En als je dat beseft, dan koppel je dat terug en je zegt tegen de programmering, Nou, dat is oké dat jij dat zegt. Jij zegt dat niet, Dick. Dat is oude programmering. Stel dat ik mijn geheugen zou wissen. Gewoon bewuste geheugen weg, onderbewuste geheugen weg. Als dit tegen mij gezegd wordt, hoe kan het dat zeggen? Want er is geen verleden. Dus het komt vanuit het verleden. Oh, je wordt verlaten. Want het gaat maar vergelijken met iets vanuit het verleden.
Er is toch gewoon, al wat als er een hele reële kans is dat het gaat gebeuren.
Absoluut, maar er is een hele reële kans dat het niet kan gebeuren ook.
Maar mensen maken zich vaker zorgen om de kans dat het wel gaat gebeuren.
Absoluut, en daarom komen ze in die identiteit de hele tijd. Want die gaan in die identiteit van iemand die misschien wordt verlaten. En dat vinden ze niet leuk. En dat is een identiteit. Maar op het moment dat je zegt, maar dat is oké dat dat gebeurt, dan zeg je eigenlijk, ik ben die identiteit niet. Die identiteit is er wel, maar ik ben het niet. Want mij maakt het niks uit. Het is oké als het gebeurt. En het is oké als het niet gebeurt. En blijf je neutraal de hele tijd.
Maar heeft dat te maken met een identiteit? Want het is niet leuk, toch?
Het is helemaal niet leuk.
Dus dan is dat toch, dat is niet een onderdeel van wie ik denk te zijn. Ik wil dat gewoon niet.
Nee, natuurlijk niet. Dus dan, maar wie zegt dat dan? Als je zegt, ik wil het niet, zegt het bewustzijn dat het niet wil? Of zegt een identiteit dat het niet wil? Want het bewustzijn hoeft niks te bewijzen.
Maar maakt het uit?
Ja, maakt helemaal alles uit.
Waarom maakt het uit?
Ja, want als je in identiteit bent, dan ben je beperkt. En als je niet in die identiteit bent, dan weet je dat je onbeperkt bent. Dus stel dat het gebeurt. Nou, misschien word je verlaten. Nou, prima. Dan misschien ontmoet je iemand anders die gewoon 10 keer beter is. Dat kan
ook. Maar het klinkt ook een beetje misschien als onverschilligheid.
Je zou wel kunnen zeggen, gewoon, ik noem het een soort neutraliteit. Je bent neutraal en transparant. Je bent oké als het wel gebeurt. Je bent oké als het niet gebeurt. En op die manier, dan blijf je uit die identiteit van, oh, ik ben degene die verlaten wordt.
Mm-hmm. Ik zit even heel hard na te denken of mensen, zeg maar, we zijn heel snel heel erg de diepte ingegaan. Ja. En ik probeer een beetje te kijken of mensen, zeg maar, snappen wat het probleem is met de identiteiten. En en ook, zeg maar, het voorbeeld wat ik aanhaal. Misschien moeten we daar zo nog eventjes over verder praten in deel 2 van deze week, in de extra.
Ja.
Dan gaan we nog heel veel korte pauze en dan zijn we zometeen terug op onze eigen website, vivavalentine.com. Gaan we nog een beetje dieper in op wat we net allemaal besproken hebben over zelfliefde en zelfbewustzijn en waarom het zo belangrijk is in de wereld waarin we leven, waarin het lijkt dat heel veel zaken niet beïnvloedbaar zijn en misschien ook gewoon niet beïnvloedbaar zijn ook. Mm. Maar hoe jij jezelf daar beter in staande in kan houden. Dat gaan we doen op www.vivavalentine.com voor alle tribe-members. Alle tribe-members die ons steunen en doneren. Dank daarvoor. En ook iedereen uiteraard die kijkt naar deze aflevering. Super bedankt. Wil je deel 2 van deze aflevering zien, dan zien we je zo graag terug op www.vivavalentine.com.